sinds de introductie van de sprintraces in 2021 heeft de Formule 1 daar de nodige kritiek over gekregen. Ook in de aanloop naar de Grand Prix van Brazilië werd er weer vanuit diverse hoeken kritiek geuit op het concept met de sprintraces. En vaak was dat ook wel redelijk terecht, want de races waren niet altijd even spectaculair. Maar Ronald, vandaag heeft de sprintrace in Brazilië absoluut niet teleurgesteld en hebben we eigenlijk gewoon een hele enerverend race gezien.
Ja, nee, absoluut. Dit was van start tot finish en eigenlijk overal in het veld was er wel iets te beleven. Dus het was zeker innoverend. Het was eigenlijk wel een spektakelstukje. Weet je, en ook wij natuurlijk, donderdag hebben ook geopend met dat er in de paddock best veel bezwaar tegen die sprintraces is. Vooral vanuit Max Verstappen. Ook wel een beetje gelachen op hoe ze dan weer bij Interlagos uitkwamen. Hè, na de inhaaljacht van Lewis Hamilton vorig jaar vooral. Maar eerlijk is eerlijk, Interlagos is ook wel degelijk een goed circuit voor zo'n sprintrace gebleken. Komt ook door iets wat we vorig jaar ook zagen, namelijk vooral daar heuvel op, is die DRS enorm krachtig. Vorig jaar zagen we dat vooral bij Lewis Hamilton met zijn raketmotor, maar ook dit jaar zag je dat wel weer. Dat DRS-effect, die tow is heel groot, dus dat helpt natuurlijk. En eigenlijk ook waren alle andere randvoorwaarden ook ideaal voor een innoverende sprintrace. Reverse grid, Mercedes wil het niet, heel veel mensen willen het niet. Maar eigenlijk had je toch soorten met van, hè, met Kevin Magnussen een iets langzamere deelnemer op pole. Nou, dat werkt automatisch, inhaalacties in de hand. En ook andere randvoorwaarden wat de Formule 1 heel graag wil. Namelijk dat ze die sprint zo lang maken dat je twee kanten op kan redeneren qua bandenkeuze. Nou, gaan we zo meteen uitgebreid over hebben qua Max en dat het voor hem niet goed uit heeft gepakt die mediums. Maar ook daardoor krijg je natuurlijk wel weer een innoverende race met verschillende aanpakken. Dus al met al, dit was zeker de beste van het jaar. En laat ik zeggen, als het zo doorgaat in 2023, dan hoeft het bezwaar tegen die sprintraces nog niet zo groot te zijn.
Nee, ja, uiteindelijk de beste tactiek in de sprintrace bleek dus om te gaan rijden op de zachte band. En dat is wat Mercedes uiteindelijk ook gedaan heeft. We kunnen eigenlijk wel concluderen na deze sprintrace dat ze echt helemaal terug zijn. Want George Russell kwam uiteindelijk als eerste over de finish. Teamgenoot Lewis Hamilton werd derde en door de gridstraf van Carlos Sainz, die als tweede eindigde, mag hij morgen ook op de eerste startrij starten. Hoe verklaart Mercedes eigenlijk dat ze zo goed gaan in Brazilië?
Ze vindt het eigenlijk zelf ook wel verrassend. Kijk, George Russell, die zei dat vrij aardig. Hij zei van ja, ik had mij voor de start helemaal op P2 gefocust. En ik had in mijn hoofd wat heel veel mensen in hun hoofd hadden. Namelijk, hij zei letterlijk in de persconferentie, ik had verwacht dat dit een easy run zou worden van Max Verstappen naar P1. Dat hij die Magnus voorbij gaat, aan de horizon verdwijnt en dat we hem pas aan het einde met die medaille om de nek weer terug zouden zien. Maar niks van dat alles. En Russell zei heel duidelijk van ja, die mediums werkten bij Max voor geen meter. Dat heeft mij eigenlijk een beetje dat buitenkantje gegeven. Zover een buitenkantje wat jij al zegt, hè, volledige eerste startrij. Waar nog wel iets over te doen was. Lewis Hamilton moest met een paar andere coureurs nog naar de stewards, omdat hij niet helemaal goed in zijn gridvak zou hebben gestaan. Nou, daarvan zeiden ze van ja, die gridvakken zijn iets smaller in Brazilië. Bovendien is het zicht voor de coureurs heel slecht als ze heuvel op positioneren. En ze hebben geen voordeel behaald, dus geen penalties in dat opzicht. Lewis Hamilton gewoon vanaf P2. Maar het belangrijkste, het overkoepelende is natuurlijk dat die Mercedes-coureurs zeggen, dit is de bevestiging van dat wij ook met dit huidige concept, ook met Zero Pod, maar dat wij op de goede weg zijn. Hè? Al het werk wat in de fabriek gedaan is in de voorbije maanden, werpt nu zijn vruchten af. Nou, ik moet zeggen, het grappige was wel, Christian Horner reageerde met een glimlach. Hij zei, ja, dat mag ook wel als ik zie hoeveel updates dat Mercedes meebrengt, hoe extreem hard zij gepusht hebben vanuit de fabriek. Dan is het ook logisch, dus dan vind ik het helemaal geen verrassing dat zij dichterbij komen. Maar voor die Mercedes-mannen is dit wel echt een goed teken aan de wand, ook richting volgend jaar. En om de progressie een beetje samen te vatten, eerste sprintrace van het jaar bij de Mercedes-auto's in Imola op plek 11 en plek 14... Nu plek 1 en 3. En ik weet wel, de concurrentie, de Red Bull heeft de focus al volledig op 2023. Dus het vertekent wat. Maar het geeft wel aan dat Mercedes ook door de porpoising onder controle hebben, maar echt mega stappen heeft gezet gedurende 2022.
Ja, die eerste sprintrace van 2022 werd nog gewonnen door Max Verstappen. En hij won uiteindelijk ook de sprintrace in Oostenrijk. Vandaag moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de vierde positie. Terwijl hij vanaf de tweede plek startte. Hoe kijkt hij zelf eigenlijk terug op zijn wedstrijd vandaag?
Ja, ik weet je, tijdens die race werd er al veel natuurlijk over gesproken. Van ja, wat is het? Hè? Wat verklaart dan dat hij terugvalt? Er werd onder meer gewezen naar dat hij dat brokstukje raakte, hè? Een stukje carbon. En naar die touché met Carlos Sainz. Nou ja, Max Verstappen zei allebei eigenlijk niet aan de orde. Sterker nog, die actie met Sainz vond hij prima. Hij zei van ja, ik vond dat juist prima, weet je, fair racing. Hij ging voor die binnenkant, ik kon hem sowieso niet houden, dus niks aan de hand. Nee, Max Verstappen had eigenlijk maar één hele duidelijke verklaring. Hij zei, die bandenslijtage lag bij ons veel en veel en veel te hoog. Ik had gewoon 0,0 grip. Dan kun je zeggen, hij had op soft moeten staan. Zeggen ze bij Red Bull achterna ook wel. Dat was de betere aanpak geweest. Op die band had Max meer kunnen laten zien. Maar, zei Max Verstappen, ook op die band had ik Mercedes niet kunnen houden. En hij gaf een goed voorbeeld. Hij zei, kijk maar naar Sergio Perez. Die stond op soft. Die stond in de buurt van Lewis Hamilton. En in de slotfase rijdt Lewis Hamilton gewoon eigenlijk vrij makkelijk bij hem vandaan. Dus de conclusie van Max in het vierkantje luidde, wij hebben echt een iets groter probleem met de bandenslijtage. En hij was ook niet mega optimistisch voor zondag. Want, zei Max, ja, we kunnen niet veel doen. We kunnen alles wel gaan analyseren. Maar je kan niet veel meer aanpassen. En dat komt natuurlijk omdat je onder Park Vermee zit. Dus eigenlijk was Max niet heel optimistisch. Ook niet voor de race die later vandaag, als deze video online komt, die later vandaag op het programma staat.
Nee, en als we dan nog eventjes terugkijken naar de bandenkeuze van Verstappen. Waarom heeft Red Bull hem uiteindelijk dan toch op de mediums op pad gestuurd?
Ja, dat is de hamvraag natuurlijk. En daar ging eigenlijk teambaas Christian Horner vrij uitgebreid op in na afloop. En zijn verklaring was tweeledig. Hij zei, ja, ten eerste, en wij doen niet zomaar iets. Dus ten eerste hadden wij echt wel het idee dat medium kon werken. Het idee daarachter was, oké, we moeten de eerste 12 ronden moeten wij zien te overleven. En dan die 12 ronden daarna, de tweede helft van de race, dan komt het naar ons toe. Dan wordt het makkelijker. Maar zij hoorden, het was exact het tegenovergestelde. Die eerste helft van de race ging eigenlijk nog vrij prima. En in die tweede helft van de race was onze slijtage juist veel hoger dan mannen die wel gewoon op soft stonden. Dus dat pakte gewoon niet uit zoals Red Bull van tevoren had verwacht. Ik moet ook zeggen, heel veel concurrenten hebben daarop geanticipeerd. Hè. Die deden in VT3 al een lange run op soft, Ferrari bijvoorbeeld. Dat zag er al goed uit, dus die hadden dat eigenlijk al wel kunnen weten. Maar de tweede verklaring van Red Bull is dat het ook gewoon deels een tactische zet is geweest. Christian Horner vatte dat goed samen en zei letterlijk, wat we vandaag, dus wat we zaterdag tactisch hebben opgegeven, hopen wij zondag tactisch terug te krijgen. En daarmee bedoelt hij natuurlijk dat Max dan nog een extra setje nieuwe softs heeft, hè, twee stuks in totaal. En dat hij daarmee iets meer tactische opties krijgt voor de hoofdrace, waar de meeste punten te verdienen krijgt. Die kan hij bijvoorbeeld al bij de start in gaan zetten. En dan heeft hij misschien daarna nog weer profijt van, afhankelijk van hoe de race verloopt. Dus ze hadden weliswaar liever gehad dat ze en dat extra setje hadden en de sprintrace gewonnen. Maar het is tot op zekere hoogte wel een tactische call geweest die zij hopelijk later vandaag in klinkende munt terugkrijgen.
Ja, gisteren ging het niet gisteren, maar eigenlijk eergisteren ging de pole position natuurlijk naar Kevin Magnussen en Haas F1. Dat was natuurlijk een daverende verrassing.
Ja.
Eigenlijk was er wel de verwachting dat ze dat in de race niet helemaal zouden kunnen volhouden. En dat is uiteindelijk ook gebleken, want Magnussen kwam als 8e over de finish. Dat betekent wel dat hij een puntje heeft gescoord. Dus is Haas F1 uiteindelijk nog wel tevreden met het resultaat van de sprintrace?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, en heel veel mensen zeiden voorafgaand aan die sprintrace van ja, ook Helmut Marko zei dat. Hij zei letterlijk, Max moet geen enkele risico nemen met die Magnussen, want dat is een keiharde vechter. Maar goed, zo staat Magnussen bekend, hè. Elbows out, die houdt wel van een stevig potje knokken. Het maakt ook niet uit of dat een meervoudig wereldkampioen is of dat hij in een veel snellere auto zit. Magnussen gaat normaal wel de strijd aan. En dat was eigenlijk vandaag totaal niet zo. En eigenlijk past dat precies bij wat ik gisteren in de F1-update al een beetje heb aangestipt. En dat is ook gebeurd. Namelijk dat Günther Steiner met hem is gaan zitten. En heeft gezegd, oké, wij moeten ook weer niet de illusie hebben dat wij hier zondag met een beker op het podium staan. Dat gaat toch niet lukken. Dus doe alsjeblieft geen domme dingen. Verkwansel niet onze goede uitgangspositie. Zeker niet omdat wij met AlphaTauri vechten voor P8 bij de constructeurs. Dus letterlijk ieder puntje is goud waard. En probeer dan ook maar een puntje binnen te slepen. Nou, dat is gelukt. En daardoor sprak zowel Magnussen als ook Günther Steiner van een relatief goede dag. Dus ondanks dat ze zijn teruggevallen, is dat geen drama, vinden ze zelf. En één dingetje, nu we toch over Haas bezig zijn. De keuze, en dan bedoel ik de keuze tussen Nico Hülkenberg en Mick Schumacher, is inmiddels ook gemaakt. Intern zijn ze er helemaal uit. Gene Haas heeft zijn knoop doorgehakt. Steiner is op de hoogte. De details worden nu uitgewerkt. En dan volgende week krijgen we de aankondiging, waarbij eigenlijk alles wel duidt op Hülkenberg, dus Nico Hülkenberg terug volgend jaar.
Ja, daar waren Haas dus wel tevreden is over de verrichtingen tijdens de sprintrace. Daar geldt dat totaal niet voor het team van Alpine.
Zo.
Zij kenden een dramatische dag en kunnen we echt wel aanstippen als de verliezers van de dag. Esteban Ocon en Fernando Alonso starten allebei netjes vanuit de top 10. Na afloop van de tweede ronde was eigenlijk al duidelijk dat het niet ging worden meer. Want ze kwamen in de eerste ronde twee keer met elkaar in aanraking. Uiteindelijk heeft Alonso voor een van die botsingen nog een tijdstraf van 5 seconden gekregen. En daardoor eindigden ze op positie 17 en 18. Zal wel een hartig woordje gesproken zijn na afloop van de sprintrace intern bij Alpine.
Ja, nou, ik durf nog wel iets harder te zeggen. Op dit moment is de sfeer eigenlijk compleet verziekt bij Alpine. Ja, daar komt het gewoon op neer. Want Alonso was natuurlijk al behoorlijk hard via over de boordradio. En dan denk je, oké, dat is in de emotie. Na afloop, als hij zijn verhaal doet in het vierkantje, is hij wel gekalmeerd, hè? En speelt hij het wel politiek correct.
Maar dan komt er wel een schepje bovenop.
Ja, precies. Niks van dat alles. Want hij zei letterlijk van, nou, godzijdank, gelukkig heb ik nog maar één raceweekend met dit team. En hij zei ook letterlijk van, ja, weet je, je krijgt wel eens wrijving in een team. En dit heeft Ocon al eerder gehad, toen hij teamgenoot was van Perez. Ook niet met zijn teamgenoot, maar hier in Brazilië, toen hij een rondje achterstand had op Max, is het ook al misgegaan. Dus Ocon heeft hier een handje van, zei Alonso. En ook ik heb het dit jaar ervaren, want in Jeddah zat ik door hem bijna in de muur. In Budapest zat ik door hem bijna in de muur. Nu twee keer. Dus gelukkig nog één raceweekend en dan kan ik naar de groene brigade, waar hij Aston Martin mee bedoelt. Ocon op zijn beurt was zich helemaal van geen schuld bewust. Hij zei, ja, dat momentje in bocht 4 kon ik niks aan doen. Ik was gewoon aan het vechten met een McLaren. Ja, dan kan dat gebeuren. En zei hij, dat tweede momentje op start-finish heb ik helemaal niet meegekregen. Ik had totaal geen idee dat er überhaupt contact was. En hij is ook, wat jij al zei, in het gelijk gesteld, hè, door de stewards. Die zeggen van, Alonso was fully to blame. Die is er gewoon achterop gereden op start-finish. Dus dat is wel een beetje het gelijk van Ocon. Maar ja, uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers. En vat Otmar Szafnauer, de teambaas, dat vrij goed samen. Hij zei, ja, weet je, wij zijn in een heel fel gevecht voor P4. Bij de constructeurs met McLaren. Wij hebben meer dan 1000 mensen in de fabrieken bij elkaar opgeteld die daar dag en nacht keihard voor werken. En dan zijn wij gewoon, nota bene door onze eigen coureurs, door beide coureurs, in de steek gelaten. Dus hij verwacht een veel professionelere houding van zowel Alonso als ook Ocon in de twee wedstrijden die nog voor de boeg zijn. En om de hele rampspoed compleet te maken, die auto van Ocon vat ook nog vlammen, hè, na afloop. Daarvan is nog niet bekend wat dat precies gaat betekenen. Esteban zelf dacht in de pen van het vierkantje van, nou, het zal meestal met bodywork gaan. Maar ja, het was complete rampspoed vandaag. Laten we het daarop houden.
Nou, dat geldt eigenlijk ook wel een klein beetje voor Aston Martin, de groene brigade, ja, die je net al aanhaalde. Ook zij hadden twee teamgenoten die met elkaar in de slag waren. En ook dat ging niet heel erg lekker. Lance Stroll die maakte weer enorm veel indruk door bijzonder agressief te verdedigen ten opzichte, ja, van Sebastian Vettel. Kreeg 10 seconden tijdstraf en na afloop had hij toch nog wel enkele, ja, ik zal wel zeggen, legendarische uitspraken over dat voorval.
Ja, als je dat uit gaat tikken, want dat zijn verhalen in het vierkantje, dat waren letterlijk 5 zinnen. En eigenlijk waren het maar 2, hij herhaalde het een paar keer. Hij zei ten eerste van, misschien heb ik hem iets te weinig ruimte gegeven. En ten tweede, ik zeg er verder niks over, want ik moet de video nog bekijken. Nou, en dat herhaalde hij dan nog, dat was het enige wat hij zei. Nou ja, Lance Stroll heeft eigenlijk dan nooit iets te melden in dat vierkantje. Maar weet je, als je op dat moment zelf ingaat, vind ik dat eigenlijk nog schrikbarender dan bij Alpine. Kijk, Alpine ligt doordat het teamgenoten zijn en doordat er wat meer op het spel staat en doordat Alonso zo keihard uithaalt, ligt dat meer onder een vergrootglas. Maar bij deze twee teamgenoten, Vettel treft natuurlijk geen enkele blaam, maar vind ik het bij Stroll echt gewoon wereldvreemd. Hij heeft een compleet gebrek aan besef, een compleet gebrek aan dat inschattingsvermogen. En dat is nu al de tweede keer in een maand tijd dat we dat zien. Hè? Eerst in Austin, nu hier weer. En het zijn bijna reflexen zoals in een computerspelletje, dat hij denkt, oh verrek, er komt iemand links. Huppa, ik ga zoveel mogelijk naar links om hem er niet langs te laten. Maar het grote verschil is, hier gaat het met 300 km per uur. Dus de risico's zijn iets groter dan in een computerspelletje als het verkeerd gaat. En dat besef lijkt er gewoon niet te zijn. En dat brengt ons ook terug bij de discussie die we ook donderdag hadden, namelijk over dat strafpuntensysteem met Gasly. En dit geeft aan hoe wrang het is, weet je wel. Gasly zegt ook, ik loop strafpunten op voor van alles en nog wat, zonder iemand echt in gevaar te brengen. Maar juist hiervoor, voor die momenten met Stroll, daarvoor is dat systeem. Hij doet het eigenlijk nu al 2 keer dat hij echt iemand in gevaar brengt. En dan vind ik het beter dat iemand 83 keer de track limits overschrijdt, dan dat iemand 2 keer dit doet. Maar als jij 83 keer de track limits overschrijdt, dan kun je tegen een schorsing aanlopen. Dus dat geeft wel een beetje aan hoe krom het eigenlijk in elkaar steekt.
Absoluut. Nou ja, laten we dan de sprintrace maar achter ons laten en ons gaan richten op de race van zondag. Vandaag dus.
Ja.
Ja goed, we hebben vandaag dus in de sprintrace gezien dat Mercedes meer dan aardig partij kan bieden ten opzichte van Red Bull. Geldt nou ook dat zij eigenlijk voor de langere race van vandaag de favoriet zijn? Of weet Red Bull toch nog wel weer terug te slaan? Of moeten we juist rekenen op iets als Ferrari?
Nou ja, kijk, de snelheid bij Ferrari zat erin. Hebben we ook aan Sainz gezien natuurlijk. Behalve dat hij aan die 5 plekken achteruit gaat. Maar ja, de vraag, de sleutel daarvoor ligt vooral bij Red Bull. Kijk, we weten aardig wat de pace van Mercedes is. We weten aardig wat de pace van Ferrari is. Dus de grote variabele is, wat kan Red Bull? Hangt ook heel erg met het weer samen. Want weet je, het kan ook heel erg setup gerelateerd zijn. En als er morgen wel een buitje valt, dan kan de wereld er weer compleet anders uitzien. Die bui hoeft dan niet eens tijdens de race te vallen. Hè? Die kan er ook vol vallen. Maar als dan de baan weer groen is, dan weet je, het steekt zo nauw met die banden dat het dan alweer een heel ander beeld kan geven. En eigenlijk hoopt Red Bull daar ook op. Omdat Max Verstappen zei, ja, onder Park Vermee kunnen wij niet veel. Dus ja, we gaan alle data bekijken. Maar qua setup zitten we vast. Dus we moeten eigenlijk een beetje hopen dat de omstandigheden na ons toekomen. En hopen dat dat extra setje softs inderdaad een voordeel gaat zijn. En hopen dat Checo zich ook in de strijd kan mengen. Want Horner zei, dat kan ook wel een tactisch gevecht worden. Hè? Je hebt nu voor het eerst weer twee Mercedes op de eerste startrij. Nou, zei Horner, die gaan het 100% zeker tactisch spelen. Dat hebben ze ook zelf al gezegd. Hè? Individueel belang ondergeschikt. Want wij willen Mercedes in ieder geval één overwinning geven dit jaar. Dus Red Bull moet er ook als collectief tegenover staan. Dus ook Checo moet eigenlijk meekomen om met een undercut iets te kunnen proberen. Dus ja, de sleutel ligt in die zin bij de vorm van Red Bull op zondag. Maar met deze grid durf ik hem wel aan. En ook met dat bandenvoordeel dat Max misschien heeft, zijn er wel heel veel ingrediënten op een leuke race. Dus ik zou de mensen wel adviseren om, ondanks dat de titelstrijd beslist is, niks meer op het spel, maar om toch even die televisie aan te zetten zondagavond.
Ja, dankjewel Ronald. Of we morgen even inderdaad een interessante race voorgeschoten krijgen in Brazilië, dat gaan we natuurlijk zien tijdens de Grand Prix van Brazilië. Die begint om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd. Wij zijn er na afloop weer van de race weer met een nieuwe F1-update. Wil je weten wanneer de nieuwe video online staat? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot morgen.